Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gasten van vandaag zijn Luna Maurer en Roel Wouters. Ze leidden tot vorig jaar samen Studio Moniker, dat designprojecten deed waarin de sociale effecten van technologie werden onderzocht. Hoe gebruiken we technologie en hoe beïnvloedt die ons dagelijks leven? Vaak ontworpen ze digitale werelden waar je als publiek door deel te nemen onderdeel van wordt. Denk aan een online VR-videoclip van LCD Sound System, waar je in verschillende kamers als abstracte tekens danst. Of een website waar je in coronatijd met 20 mensen tegelijk de lichaamsdelen kon ontharen die je verwaarloosd had, omdat je toch niet meer naar buiten hoefde. Of een digitale ruimte in opdracht van een pikante dating-app, waar je in gedaante van een blob die vaag op je lijkt, alvast kunt flirten en aan voorspel kunt doen met andere gebruikers. Vorig jaar hebben Luna en Roel een punt gezet achter Moniker en ze gaan als individuele makers verder. Ze hebben net een nieuw ontwerpmanifest geschreven, Designing Friction. Het uitgangspunt is dat technologie niet per se gemakkelijk en naadloos hoeft te zijn, maar juist een mate van onvoorspelbaarheid en weerstand moet oproepen, omdat dat een essentieel onderdeel is van mens zijn. Die frictie is in ieder geval al toegepast in een videowerk Emoji is All We Have, dat nu te zien is in de tentoonstelling Reboot, baanbrekende digitale kunst in het nieuwe instituut in Rotterdam. Met geel gesminkte gezichten als smileys zitten Luna en Roel tegenover elkaar in de Zwitserse bergen. Ze voeren gesprekken over wat 20 jaar internet ons heeft opgeleverd. Maar er ontstaat irritatie tussen de twee. In plaats van spitsvondige uitwisselingen die tot diepe inzichten leiden, blijken de conversaties toch vrij aardig samengevat te kunnen worden met de voorgeprogrammeerde gemoedstoestanden die we kennen van emojis. Welkom Luna en Roel, leuk dat jullie er zijn.
Hey.
Hallo.
Leuk.
Zit op de gniffelen, Roel.
Ja. Ja. Nee, ik zit zo te luisteren.
We gaan het zo over het werk hebben. Jullie schreven al eerder een ontwerpmanifest, wat ik aanhaalde in de inleiding. In aanloop naar het ontstaan van de studio brachten jullie in 2008 samen met anderen het Conditional Design Manifesto uit. Kreeg later ook internationale navolging. In het kort ging het erom, jullie wilden een afgebakend speelveld ontwerpen, waar het gedrag van een gebruiker wel werd gestuurd, maar er ook ruimte was voor onverwachte uitkomsten. Vat ik het zo goed samen?
Ja.
Waarom was dat het ideaalbeeld? Wat komt daar dan uit als je het op die manier toepast?
Maar wij waren gefascineerd door een aantal dingen. Namelijk door digitale technologie. En eigenlijk ook hoe die zich ontstond. En ook het ontwerp eigenlijk. Deels generatief ontwerp was heel erg in opkomst toen. En toen vonden we het heel erg interessant om mensen eigenlijk een soort regelset te geven, ze beperken, limitaties op te leggen, eigenlijk bijna mensen te gaan programmeren. En daardoor die regels op te leggen, kristalliseerde zich dat wat juist heel menselijk is uit. Dan gaven we ook een beetje vrijheid aan de mensen om die juist te gebruiken. En dan waren wij heel erg gefascineerd door, zeg maar, ook de noise, door de menselijkheid, hoe je die beetje vrijheid die je hebt gebruikt. En dat was eigenlijk een soort samenspel tussen juist dat computational denken, algoritmes, maar ook juist dat toepassen op mensen en het vieren van de menselijkheid, zou je kunnen zeggen, en de onvoorspelbaarheid. Dus in die zin ligt het ook wel een beetje dichtbij wat we eigenlijk nu ook weer op zoek naar zijn.
Inderdaad. Ja, die menselijkheid komt terug.
Ja.
En wat zag je dan precies voor afwijkend gedrag, om het zo maar te zeggen? Of waar sijpelde de menselijkheid door in het gedrag?
Ja, heel vaak is gingen mensen ook cheaten. Zag je daar?
Valsspelen.
Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld, we hadden een heel leuk project in het Stedelijk Museum voor de blikopeners.
De jongere club eigenlijk?
Ja, exact, in het Stedelijk Museum. En daar hadden we een aantal vellen papier met stippetjes erop. En met instructies hoe je die stippetjes moest verbinden met lijnen. En dan zijn ze op elk sheet net een beetje anders. En daardoor ontstonden eigenlijk animatietekeningen. En met een QR-code, dan gingen mensen gewoon daar ook andere dingen doen, hun eigen zich uitdrukken als het ware met die lijn. Of ze gingen dat papiertje verfriemelen. Of we hadden drie kleuren. Dan gingen ze een QR-code uitknippen en in een ander in. Dus het was altijd een samensmelting van meer zo van proberen de perfectie. Maar tegelijkertijd ook, wat doe je als mens om het net naar je eigen hand te zetten? Ja. Misschien.
Ik denk misschien is het nog leuk om te zeggen dat het natuurlijk in een tijd was, in het begin jaren 2000, of eigenlijk halverwege 2000, denk ik dat het een beetje begon. Toen was natuurlijk die digitale wereld was eigenlijk net een beetje aan het beginnen. Tenminste, internet was er een tijdje, maar we hadden allemaal het gevoel van. En de opleidingen als ontwerpers, die waren nog heel erg gericht op, zeg maar, drukwerk en een soort van statisch eindresultaat. En wij waren de eerste generatie die opgroeide met het idee dat dus een eindproduct niet per se een statisch eindresultaat hoefde te zijn. En toen dachten wij, toen wij een tijdje afgestudeerd waren, van hé, maar dat is eigenlijk een heel belangrijk ontwerp. Realiteit die opeens ontstaan is. En wij moeten zeg maar onze collega's en onszelf ook vooral voorbereiden op zo'n hele nieuwe soort van manier van ontwerpen. Dus dat je niet meer één drukwerk eindresultaat hebt, maar dat dat dus een veelheid van vormen kan hebben. En dat is nu natuurlijk best wel dominant. Dat doet natuurlijk wat elk ontwerper of creative developer doet. Hè. Die denken allemaal aan structuren waarbinnen dan iets kan gaan gebeuren. Maar dat was toen, was dat eigenlijk best wel nieuw. En vooral voor mensen die helemaal niet konden programmeren om op die manier te gaan denken, was dat conditional design manifest heel waardevol. En zodoende had het ook heel veel navolging specifiek bij kunststudenten, omdat die natuurlijk bij, je kan zeggen, van nature ook wat minder, zeg maar, rationeel, computational, programmeerachtig zijn aangelegd, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus het was eigenlijk een manier om mensen die eigenlijk helemaal niet specifiek geïnteresseerd zijn in de rationele logica van algoritmes, tenminste, om die eigenlijk een gereedschap te geven om wel op die manier te kunnen nadenken.
En dit paste inderdaad in de tijd, denk ik, omdat internet natuurlijk vrij nieuw was nog. Wat was dat? Hoe keken jullie toen tegen internet aan?
Ja, wij waren heel excited. En wij zagen wel dat er niet echt een soort van, vanuit academie in ieder geval, nog niet zo'n soort duidelijke manier was om dat te valideren of te zien. Wij voelden ons toch een beetje alleen vaak. Dan maakten we iets waarvan wij dachten van hier zit echt bijvoorbeeld of in de code of gewoon in het idee heel veel elegantie en heel veel coherentie, maar dat werd niet echt door onze leraren op dat moment gezien.
Misschien een leuk voorbeeld. Ik ben afgestudeerd op de Rietveld Academie in grafisch ontwerpen. En mijn afstudeerwerk, dat was een voorstel voor een alternatieve desktop metafoor, die was vloeibaar. Dus het was een soort grijs gebied met allemaal blobs. Als folders waren pulsen. Uh-huh. En de menubar, dat was een soort kauwgum. Kon je naar beneden trekken en uittrekken tot een blob. En dan zwemt dat net als olievlekken eigenlijk. Nou, dat was hele. Dat dachten ook de docenten. Nou, gaan we anders.
Maar ze vonden het wel heel
als
leuk.
Jij het snapt,
was wel leuk, maar niet iedereen hoor. Sommigen zeiden ook, die talenten van mij, die waren niet, kwamen niet helemaal tot uitdrukking, stond in mijn beoordeling.
Ja, toen ging ik naar Zandberg.
Ja, exact, dat bedoel ik. Dat was, dat. En dan ging ik naar Zandberg en toen werd ik daar meer met de open armen ontvangen. Ja.
Maar, dat is grappig, dus de desktop, wat toen, zeg maar, de desktop publishing, hè, dat ging nog heel erg ook, dat was ook de term desktop publishing, dat ging nog heel erg over publiceren, dat ging van publiceren uit, maar niemand zag nog die omgeving zelf als een onderwerp, dat werd alleen maar als een gereedschap gezien, of als een, eigenlijk als iets functioneels, maar niet als een wereld op zich, wat ook een platform kan zijn, of een canvas. Ja, dat is heel te gek. Nou, bij mij was min of meer hetzelfde verhaal, eigenlijk nog, mijn eindexamen was een apparaat, een video scratch machine, had ik met een nieuwe iMac gekoppeld aan een muis die ik had omgebouwd. En dan kon je video's scratchen. En dat was gewoon zo buiten, zeg maar, wat grafisch ontwerpen was, dat ik daar ook helemaal niet mee kon afstuderen. Dat was gewoon. Ik ben toen gelukkig door Mieke Gerritsen gescout. Of door iemand anders, in ieder geval op een gegeven moment bij het Zandberg terechtgekomen.
Ja, dat is echt geweldig.
En dat was echt van, niet zo belangrijk. Die vond het niet zo belangrijk dat ik geen bachelor had gehaald. Die zei, kom toch maar.
Ja, dus je was niet afgestudeerd?
Nee, ik was niet afgestudeerd. Dus dat is iets wat bijvoorbeeld nu helemaal niet meer zou kunnen, denk ik ook. Hè? Nee. Dat je dus zonder een bachelor, is nu helemaal geformaliseerd. Maar toen was het gewoon van, kom maar, dit is gewoon een nieuw spul, dus je mag ermee.
Dus eigenlijk, er ging een deur open naar een nieuwe wereld, die digitale wereld. En jullie dachten, we gaan kijken wat daar allemaal mogelijk is.
Ja,
we gaan rommelen en er ligt nog zoveel open, we gaan eens kijken. Ja. Hoe is dat veranderd? Want volgens mij zijn we ongeveer 20 jaar verder.
Ja.
Er is veel gebeurd.
Ja, 30 jaar verder, ja.
Hoe hebben jullie dat zien ontwikkelen?
Ja, we hebben. Dus oorspronkelijk waren we dus, zoals zegt, super enthousiast over het feit dat je kan samenwerken over de hele wereld. Dat vooral vonden we fantastisch, dat je het web kan gebruiken om gezamenlijk dingen te maken met een grote groep mensen. En wat je ook vertelde net, het idee van proces, dat dingen constant veranderen,
in
groei zijn.
Een hele optimistische vibe ook.
Ja,
iedereen dacht van, dit gaat gewoon. Emanciperen, zijn één grote democratiseren. Dit wordt gewoon een hele
gemeenschap.
Nieuwe gemeenschappelijke gedeelde wereld. Einde van alle verschillen in kennis en in achtergrond. Iedereen kan nu, hij heeft toegang tot alle kennis.
Ja, en ook het idee dat je experimenteel werk maakte online. Dat was ook een heel groot belangrijk aspect van ons werk. Maar langzaam ging, je zou kunnen zeggen Big Tech, alles in platforms dicht bakenen. Dus we weten precies iedereen hoe het functioneert, het web. Dat is eigenlijk, je komt haast niet meer op URL's als je zeg maar experimenteel werk maakt, maar alles werkt via apps of binnen gewoon Instagram of TikTok of deze.
Omdat daar de
apps,
mensen nou eenmaal zijn.
Daar zijn de app, ja, klopt. Je moet eigenlijk ook experimenten maken die dan in die in-app browser functioneren. En onze werk werkte helemaal niet. Plus, we wilden niet eens werk maken wat daar binnen functioneert.
Wanneer gebeurde dit?
Ja,
die platforms die opkwamen en die het opnamen?
Ja, het is natuurlijk een heel geleidelijke schaal. Ja. Het is natuurlijk ook niet zo dat het web als bestemming voor een digitale ervaring helemaal verdwenen is. Mm. Dat is er natuurlijk gewoon nog en het werkt ook. Wordt nog steeds wel gebruikt voor allerlei dingen. Maar het is wel zo dat het langzamerhand, en dat heeft natuurlijk mee te maken met alle business intenties, hè, van de business side of things, dat dat langzaam allemaal, ja, dat eigenlijk ja, die grote bedrijven langzaam inzagen dat ons gedrag eigenlijk het meest waardevolle is om ons daarna te kunnen bedienen van met reclames, advertenties en of AI's te trainen.
Mm.
En dat is een geleidende schaal geweest. Dat in het begin kon je als met een webervaring kon je nog, ook op het gebied van gebruikersinteractie, kon je nog best wel concurreren. Want er waren nog niet zulke vastgestelde conventies van hoe je een app gebruikt. Elke app moest je weer even uitzoeken van, oké, je moet daar klikken om dat te doen, je moet daar klikken om dat te doen. Maar nu die dominantie van die grote platformen zo groot zijn, zie je kinderen die weten eigenlijk niet eens precies wat een website is. Dus die zitten, als ze vanuit een link, nou ja, en daarbij Instagram bijvoorbeeld die link niet eens naar buiten, maar als ze dan wel via LinkedIn bio een linkje klikken, dan is dat vaak een hele vervelende ervaring, omdat je op een of andere manier ineens weer voor je een telefoon voor je hebt, waarbij je moet gaan kijken van waar zitten de knopjes, hoe werkt het precies. En dat is een hele onprettige ervaring voor iemand die constant precies weet, eigenlijk blind zo'n interface kan bedienen.
Alsof je van de snelweg afgaat en je komt
ja, en ineens op een plek helemaal niet meer weet hoe de verkeersregels werken.
Ja.
En dat was natuurlijk heel lang, was dat veel minder, waren die conventies veel minder strikt. Want dat was nog veel meer een zoektocht. En dat is eigenlijk wel, denk ik, wel 20 jaar geduurd. En nog steeds zijn die apps, denk ik, die conventies, er is nog wel ruimte. Alleen omdat ze zo dominant zijn, is het eigenlijk, ja, kan je niet meer echt als individu of als kleine maker niet meer echt daarmee concurreren, denk ik. Ja. Tenminste, het wordt steeds moeilijker.
Ik moet daarbij eigenlijk nog aan toevoegen dat ook het doel, dat gewoon je eigenlijk alles ontworpen wordt, dat je zo lang mogelijk, zoveel mogelijk op de scherm zit, een soort aversie bij mij heeft geproduceerd. Dus dat zie ik ook in mijn omgeving, kinderen, man, maakt niet uit. Iedereen om me heen is gewoon helemaal gekleisterd aan een telefoon. Een soort extensie geworden. En deze afhankelijkheid die eigenlijk speelt in de portemonnee van een paar bedrijven. En de misbruik eigenlijk ook die daarvan gemaakt wordt, ook psychologisch gezien, dat vind ik heel erg weerzinwekkend.
Ja.
En ik ben daar ook slachtoffer van. Ik ben daar net zo, en Roel waarschijnlijk ook, weet je. We zitten daar, het is de hele tijd ook een soort strijd. En dat is ook mede een reden dat ik dacht, hey, nou, ik zeg nu ik, niet wij. Ja, maar het geldt een beetje gelijk. Maar hey, we moeten hier een punt van maken. Zo, we gaan niet weer ook weer projecten doen die online je zoveel mogelijk, weet je, online capturen.
Dat was jullie basishouding. Het idee, het internet is mooi, emancipatorisch.
Ja. Experimenteel. We wouden onderzoeken, hoe kun je mens worden samen met mensen uit Amerika enzovoort. Maar nu hebben we toch heel veel geleerd over de tijd.
Ja, de schaduwkant ervan.
Ja, precies. En nu zijn we ook een beetje teruggekomen over de voordelen en de nadelen. En wat werkt wel en wat niet. En wat is eigenlijk misschien, ja, het waren heel veel onderzoeken eigenlijk. Experimenten die we hebben gemaakt.
Denk ik nog steeds wel dat het niet zo is dat het inherent, zeg maar, een slecht ding per se hoeft te zijn. Maar dat vooral de implementatie van hoe het nu wordt gebruikt gewoon heel vreselijk en eigenlijk ook cynisch is dat je dat sociale media noemt, terwijl dat eigenlijk zo asociaal is.
Ja. Wat vraagt dat verhouding aan de kunstkant of aan de designkant? Hoe is jullie rol veranderd in de afgelopen 20 jaar?
Nou ja, wij waren altijd toch wel van de optimistische kant. Dat we dachten, wij kunnen naast, wij kunnen iets daarnaast plaatsen. En dat is ook nog steeds zo. Ik denk ook dat het nog steeds wel mogelijk is dat je zeg maar, met nieuwe manieren, met een nieuwe houding ten opzichte, dat je wel een alternatief kan bieden. Maar ik denk de grootste opdracht is aan ons allemaal, is niet per se aan de kunst, is dat we moeten gaan accepteren dat een iets minder soepele ervaring op je digitale ding wel een autonomiteit en een agentschap over zowel de technologie als jezelf, als de mensen om je heen kan realiseren. Dus nu wordt eigenlijk de structuur van TikTok of van Instagram, het is geen toeval dat het altijd over jezelf moet gaan. Mm. Snap je dat de selfies zo populair zijn? Dat is geen toeval. Dat is omdat als de input over jezelf in het systeem komt, dan kunnen ze veel beter bedienen. Maar dat is niet inherent aan de technologie. Dus we kunnen ook systemen bedenken met elkaar. En die bestaan ook, open source technologieën, waarbij je juist wel het gaat over echt iets delen met elkaar. Het enige is, we kunnen op gebruikersniveau niet daarmee concurreren. Dus we moeten als gebruiker realiseren dat we een beetje met onhandige dingen die je soms weer moet herinstalleren of die niet per se meteen de juiste camera selecteert op het moment dat je het wil gebruiken. Ja, dat je daar ook prima mee kan leven.
En misschien beter nog, omdat de achterliggende waarden beter zijn.
Ja, dus dat we als publiek die waarden gaan bekritiseren die daarin zitten.
En daar komt Designing Friction natuurlijk om de hoek kijken, jullie nieuwe manifest.
Ja, en ik zou misschien ook nog verder gaan dan wat Roer zegt, dat het over gebruiksgemak alleen gaat. Maar ik denk dat we echt veel... want nu is het digitale product eigenlijk alles. Het is vermaak, het is een infrastructuur, het is een financiën, eigenlijk alles wat je doet in het leven werkt via je mobiele telefoon of je scherm. En daar, denk ik, moeten we veel meer onderscheid maken. Dat je veel meer denkt van, oké, als infrastructuur bijvoorbeeld, is het superhandig dat ik weet wanneer de treinen vertrekken. Maar niet dat meteen alles is. Hè? Dat, en met onze Designing Friction manifest introduceren we eigenlijk, wat Roel net ook zei, die idee van wrijving, weerstand. Dat cruciaal is om eigenlijk werkelijk, onderliggend aan het mens zijn. En die wrijving en die weerstand, digitale technologie probeert die weg te halen. Hmm. Op allerlei verschillende manieren, zoals een super gemakkelijk gebruiksgemak door interfaces die super soepel, seamless zijn. Maar ook bijvoorbeeld frictie, weerstand weg te halen door bijvoorbeeld data voorspelbaar te maken. Dat alles wat je doet, door het volgende, dat je zo'n datapakket wordt, waarbij het volgende wat je doet ook al voorspeld wordt. En dus eigenlijk alles wat je gaat doen, een soort van klopt en je alles best wel goed kan controleren. Mm. Jezelf, je eigen leven, maar ook de big tech, hè, die eigenlijk weten wat je taste is. En dat is, zeg maar, weerstand daarin brengen. Dit is ook een ander concept van weerstand, die we denk ik belangrijk vinden. Voor wat je ook zei, die autonomiteit behouden, dat je niet een...
En dan moet je dat eerst beseffen natuurlijk dat dit aan de gang is. Want naadloos voelt voor mij als heel positief.
Ja,
dat is natuurlijk super lekker.
Maar dan misschien een paar leuke voorbeelden. Dat je kan zeggen van bijvoorbeeld Uber. Dat voelt gewoon heel lekker. Hè? Dan heb je gewoon dat dingetje. Je weet gewoon wanneer die kast komt. Je hoeft die hele interactie met een irritante taxichauffeur niet aan te gaan. Maar eigenlijk kan je eigenlijk voor elke app of elke service die je gebruikt, kan je aanwijzen waar een stukje menselijke interactie verdwijnt. Dus dat je niet meer hoeft te interacteren met een soort gast van de taxicentrale. Dat betekent ook dat er een punt van connectie minder bestaat. Het feit dat je niet meer met je geliefde, als je door Parijs bent gereden en de periferie hebt gebatteld met de kaart op schoot en gewoon de kinderen moeten hun kop houden en gewoon die hele stress die daarbij kwam kijken toen ik kind was om op de vakantiebestemming aan te komen. Je krijgt gewoon achter het blauwe pijltje aan. Betekent ook dat je daarna niks hebt om over te praten, omdat iedereen in zijn eigen soort Netflix-serie is geweest voor de hele week. Dus dat is, zeg maar, inherent aan het soepen. Nou, of ik was pas, nou, dat is dan een laatste voorbeeld, maar ik was pas met vrienden ik woon op een dijk en er was een akkefietje op de dijk en alle mensen die elkaar eigenlijk niet eens zo heel goed kennen. Of tenminste, het zijn buren en iedereen is gewoon goed met elkaar. Maar die moesten even samenkomen om het daarover te hebben. En toen kwamen alle kinderen, die waren ook mee. Want het was op zo'n vrijdagmiddag en er was wijn bij en zo. Maar die kinderen, die kennen elkaar nog niet. Die waren allemaal in de leeftijd van 12, 15, zo'n beetje. En dat was eigenlijk... En het was zo terug om te zien. Dus wij zaten lekker te kletsen en dat was heel leuk. En alle kinderen zaten allemaal op de bank op hun telefoontjes. En ik dacht, ja... Want die hebben dan helemaal geen zin om te investeren in een nieuw iemand... die ze eigenlijk waarschijnlijk toch nooit meer gaan zien... die uit een andere sociale laag komt. En ik dacht, dit is zo schraal. Dit is gewoon weer het begin van een, ja, van een hele groep vrienden... van mensen die elkaar nog niet zo goed kennen... die eigenlijk buiten hun bubbel eventjes een connectie kunnen maken... is gewoon gepasseerd.
Ja, die kans is voorbij.
Die is voorbij. Want, ja. En iedereen vond het ook fijn, want die wil ook niet met kinderen... en die komen dan de hele tijd... met dat dingetje aan mij toe. Dus nou goed. Dus je kan eigenlijk zeggen dat al die apparaten, en eigenlijk elke app en eigenlijk elke start-up een verwijdering van een menselijk contact
bevordert. Daaraan bijdraagt, ja. En dat wilden jullie niet meer doen.
En misschien is het leuk om te vertellen wat we eigenlijk bedoelen met frictie. Met frictie bedoelen we niet ruzie. Of we bedoelen ook niet oorlog. Maar eigenlijk bedoelen we met frictie dus de weerstand aangaan. En ook cherish, wat is dat? Genieten of waarderen. Dat het gewoon niet makkelijk allemaal hoeft te gaan. Maar dat je investeert. Ja, nou, maar dat investeren in iets... iets moois oplevert, wat waardevoller is dan als alles super glad gaat. Mm. Dus dat gewoon dat je de diepte daardoor ingaat. En ja, zoals je kent uit de physics, uit de natuurkunde, volgens mij Nederlands, zeg maar, frictie is iets wat zeg maar met weerstand te maken heeft. En dus als je beweegt, ontstaat frictie. Als je stil blijft staan, is er geen frictie. Dus eigenlijk zou je bijna kunnen zien die soort van digitale omgevingen als soort stilstand. Hè? Waar je gewoon glijdt met voorspelde algoritmes van één naar die andere bubbel waar je in beweegt. Waar je iedereen zoekt naar een soort optimale, harmonieuze toestand.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook niet, weet je, wat je ook ziet, is die enorme polarisatie die ontstaat online. En dat is ook mede, zie denk ik dan, door een soort... ontbreken van weerstand. Omdat je niet iemand... Weet je, daar geen uiteenzetting echt is. Hè? Je roept zomaar iets in een soort losse ruimte.
Ja, van achter je eigen computertje.
Van achter is veilig, exact. Mm-hmm. Je hoeft niet te bewegen van A naar B. Daar zijn geen transities waar weer dingen, onvoorspelbare dingen gebeuren... die misschien invloed hebben op je beeld. Dat is alles heel virtueel en
ja, en degene die je beledigt, die kijk je niet in de ogen. Nee. Waardoor de drempel weg is om echt te volgen.
Ja, volgens mij is ook nu, dat was dan wel de grote voordeel van de afgelopen week... met dat hele, die Taylor Swift AI's. Die, ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, maar dat is op een gegeven moment was er... Nou, afgelopen week was er een online... waren er allemaal naaktfoto's van Taylor Swift in omloop geraakt. Die waren allemaal gegenereerd door AI's, door Stable Diffusion en andere grote... zeg maar image generation models. En dat heeft een enorme impact gehad nu, zeg maar, denk ik in Amerika. Vooral bij mensen die daar normaal gesproken nooit over nadenken. Dat een heleboel ouders ineens gaan realiseren van, oh ja, dat kan dus ook.
Ja.
En dat er nu, hopelijk, ik ben altijd redelijk optimistisch, maar dat er nu een veel, zeg maar, een grotere basis van mensen ineens denken, oh ja, maar dit is dus een soort schaduwkant van al die vrolijke AI-experimentjes die we de hele tijd op ons afzetten.
Ja, dit kan ook onze dochter zijn.
Precies.
Over wie die beelden worden verspreid. Ja.
En inderdaad, maar goed, we denken dat we eigenlijk, om niet alleen te pessimistisch te zijn, dat we gewoon, hoe kunnen we digitale producten dan ontwerpen met frictie? Ja? Dus, en daar zijn we eigenlijk over aan het nadenken. Ja. Op welke manier kunnen we concepten incorporeren in digitale producten die oncomfortabel zijn, of waar je hele lichaam meer onderdeel wordt, of die niet gaan over alleen maar vrolijkheid, of vertraging hebben we ook als een concept, die niet alles supersnel is, maar dat zijn beginnende ideeën over hoe, over andere soort digitale producten.
Ja. Heb je een voorbeeld van hoe dat eruit zou kunnen zien? Jullie zijn nog aan het nadenken.
Klopt. Nee, we hebben daar nog niet concrete voorbeelden. Maar we hebben bijvoorbeeld net een filmfonds aan aanvraag gedaan... voor een digitaal product. Dat gebruikt ook je mobiele telefoon, maar dat gaat daarover om samen een film te maken. En dat noemen we multiplayer film. Dus dan doe je gewoon in kleine teams samenwerken. Het gaat over zwaartekracht. Ik ga niet dat project helemaal uitleggen, maar in het film maken zelf moet je dan eigenlijk als team samenwerken, elkaar helpen, dingen laten vallen in filmen van een beetje complexe hoeken. En dan wordt dat ook onderdeel van een groter filmgeheel. En dan uiteindelijk heb je dan als team een film gemaakt en geniet je samen weer, moet je fysiek bij elkaar komen om die film samen te bekijken.
En dat is eigenlijk een tegenhanger van het idee van dat er dus nu, als je op straat zit, je ziet dan kinderen met elkaar, al je groepjes wel bij elkaar zitten, maar eigenlijk iedereen zit een beetje in zijn eigen contentproductie. Dus iedereen maakt wel, of je vraagt een selfie of zo, je maakt de hele tijd iets om jezelf te promoten over jezelf. Wij dachten, het is eigenlijk leuk om iets te verzinnen wat dan gaat ook over waar eigenlijk zeg maar de voorwaarde is dat je het samen maakt op die digitale device. Ja, het is gewoon een klein stapje. Het is niet eens echt frictie, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel die manier van denken van dat hele zelf alleen maar centraal stellen, is wel een stapje. En wij zijn
Dat je dat digitale, de mobiele telefoon gebruikt als tool voor samenwerking eigenlijk.
Ja. In plaats van jezelf verder af te zonden. Die frictie komt ook heel goed terug in het werk wat nu in het nieuwe instituut te zien is in Rotterdam. Althans, met die bril kun je het bekijken. Ja. Reboot is daar te zien, de tentoonstelling Baanbrekende Digitale Kunst. Met sleutelwerken uit vroege digitale kunst. Emojis All We Have, een 4 schermen waarin jullie gesprekken voeren samen. Je zit ergens in een Zwitsers berglandschap. Analoge kan niet trouwens. Verpletterende natuur, fantastisch. Ja. En daar gaat het dan over de digitale wereld. Hè? Jullie hoofden zijn als gele emojis gesminkt. En jullie hebben een helm op met daaraan verbonden een smartphone die jullie filmt. Ook van behoorlijk dichtbij. Het is redelijk confronterend in beeld. Selfie modus. Die gesprekken gaan dus over wat 20 jaar internet heeft opgeleverd. Belangrijke vragen vervagen de grenzen tussen analoog en digitaal. Hoe zit het met de macht van grote techbedrijven? Geven die emojis juist diepgang aan onze gesprekken of vervlakken ze daardoor? Wat ik interessant vind is, er gebeurt eigenlijk wat ook op internet snel gebeurt. Jullie zitten tegenover elkaar, maar jullie verliezen elkaar. Want er staat een soort irritatie. Mm-hmm. Jullie zeggen van alles, maar op een gegeven moment wordt het persoonlijk en gaat het minder over de inhoud.
Ja.
Dat was heel moeilijk.
Ja?
Ja, want we hebben ook gezegd, we bereiden er niet voor. We gaan gewoon zitten en praten. En wat er in ons hoofd opkomt, dat vertellen we tegen elkaar. En ik had natuurlijk een aantal thema's in mijn hoofd en Roel ook. Maar het liep om twee redenen denk ik niet lekker. Eén, omdat we dan toch wel met bepaalde ideeën zaten die we elkaar wilden vertellen. Of aan een publiek, denkbeeldig publiek, wilden vertellen. Maar tegelijkertijd had ik zo van ook, ja, maar dat weet ik toch eigenlijk al van jou, Roel, weet je wel? Dat we een soort van herhaling gevoel. Ja. En tegelijkertijd ook dat idee van, hoe kom ik over? Wie ben ik ten opzichte van Roel? Een soort van rare competitie.
Zeg ik slimmere dingen?
Ja, bijvoorbeeld zeg ik, ik moet nu ook slim. Heb je dat goed gezegd? Of soort van, nou, dat speelt soms tussen ons. En dat is super stom. Ik weet niet, het heeft gewoon te maken ook met onzekerheden, met man-vrouw, met van allerlei componenten. Ja. En die kwamen toch wel daar ook in die gesprekken aan bod. En ik bedoel, we zijn gewoon zo eerlijk en laten dat zien of we hebben het erover of we zijn. We hebben het niet weggemonteerd of al dat soort dingen.
Maar het was dus ook zo dat het. Ik vind het ook juist zo goed, omdat we ook wel zo slim waren geweest om van tevoren zeg maar een beetje dat thema van die emoji als een soort van dat wel helemaal te kunnen zeggen. Aan de ene kant waren we niet voorbereid, want wat we gingen zeggen was heel, heel ongestructureerd en vaag. Maar aan de andere kant zeg maar die productiewaarde van zeg maar de beslissing om onszelf te transformeren naar emoji en daarmee ook een bepaalde afstand te hebben tot wie we zelf zijn.
Ja.
Dat hebben we echt wel helemaal precies uitgewerkt. En daarom vind ik het denk ik ook. Ja, want er is ook.
Daarom is het super geslaagd.
Nou, vind ik het best wel geslaagd.
Nee, is ook zo.
Ja. Want als dat niet zo was. En ja, dat was natuurlijk. Eigenlijk vind ik het heel vaak best wel. Als zeg maar een soort kunstwerk een beetje therapie wordt. Of als het heel erg over jezelf gaat, wordt het vaak ook pijnlijk. Of wordt het eigenlijk meer therapie dan een werk. En dat zit hier ook een beetje in, denk ik, hier en daar. Aan de andere kant, omdat we dus die stap hebben gemaakt van die afstand. vind ik het ook oké. En ook omdat we dat eigenlijk nooit doen, weet je, het gaat helemaal nooit over ons eigenlijk in het werk. Het gaat eigenlijk altijd over die gemeenschap en die verbinding. Denk ik dat het juist daardoor zo'n uniek, bijzonder ding is geworden.
Ja, ja, en dit is ook maar, echt bijzonder voor een kijker, vind ik dan, kan ik me voorstellen, te zien hoe deze emoties die wij echt doorleven tijdens die gesprekken, hoe die zo subtiel in die gele gezichten te zien zijn.
Ja, en hoe anders en dat is ja, in contrast ook, met een emotie
exact,
op je telefoon.
Exact, dus in die zin is het werk super goed gelukt. Wat ik bedoelde is eigenlijk dat die gesprekken in die zin niet zo gelukt waren als gepland. Hè? Ja. We wouden een soort van gladde podcastachtige gesprek voeren, slim. En dat werd het niet. Maar tegelijkertijd werd het daardoor een goed werk.
Nou,
en
maar ook als we met nog niet vermeld hebben wat jullie gedaan hebben. Dus elke keer als jullie gezichten lijken op de emoties die we kennen uit onze WhatsApp-catalogus, dan staat het beeld even stil. En dan beschrijft dat, oh ja, er wordt nu een gevoel van schaamte. Beleef jij, Luna, misschien, ik weet even niet meer wie het was, maar een van jullie. Dus jullie bevriezen even en dan zien we, oh ja, deze emoji past bij deze situatie.
Ja, en dan zie je ook meteen van hoe veel complexer eigenlijk de menselijke emotie is als dat eigenlijk dat soort, dat atomaire wat zo'n emotie zou moeten laten zien van alsof er zoiets is puur verdriet of alsof er iets pure wanhoop. Het is natuurlijk altijd gelaagd met heel veel andere dingen die wat ons echt mens maakt, die is zoveel complexer dan dat soort eenduidige.
Een soort oppervlakkige samenvatting is het eigenlijk.
Ja, exact. Ja. We herschrijven zeg maar de Unicode van de emoji. We wissen dat weg, digitaal. En dan herschrijven dat in die film met die gelaagde emotie die eigenlijk daarachter zit.
Ja.
Ja.
En ook hier de frictie bij het bekijken is ook aanwezig. Want als kijker denk je ook van, hey, inderdaad, waarom zit ik naar dit kibbelende stel te kijken? Ja, en toch blijf je kijken. Oh, omdat er toch wel weer die emoties komen. En ja, je denkt toch, ja, er gebeurt wel iets.
Ja.
En je voelt ook wel dat het geen toneelstukje is.
Ja.
Dan zitten we weer bij een ander thema, wat natuurlijk op internet, frictie werkt op internet ook goed, als in conflict.
Ja.
Ja. Dat is dan misschien de verkeerde frictie.
Ja,
maar
ja precies.
Dat werkt wel.
Ja.
Er worden heel veel internetwetten eigenlijk getoond in die video, bewust of onbewust.
Grappig dat je dat zo ziet, ja, klopt. Want dat is een onderwerp waar we natuurlijk, zeg maar, trolling en zo, dat is natuurlijk ook echt iets waar je, maar dat is meer eigenlijk provoceren, denk ik.
Ja, of sensationele,
dat is toch iets anders.
Content.
Ja. Ja, dat was niet jullie intentie om elkaar te
produceren. Nee, helemaal niet per se. Nee, ik ben ook wel heel benieuwd hoe ik er later naar terugkijk. Ik vind het best wel moeilijk, denk wij allebei wel, om het terug te zien. Zeker als het dan over een paar jaar over. Het is ook zo'n specifiek moment in tijd. En we waren ook best wel, toen we dat aan het maken waren, ook best onzeker over onze positie. Ja, weet je, dat nu hebben we dat frictiemanifest geschreven. En nu voelt het alsof het een soort van plek heeft gekregen allemaal. Maar we waren best wel onzeker over wie we nou waren als maker, in ieder geval ik als maker en hoe dat zich nou moet verhouden tot een studio die zeg maar wel dat, ja, wat waar we het eerder over hadden, die hele, zeg maar, moeten we dan echt afscheid nemen van het optimisme wat zo, dus dat was best wel en dan ook onze al zo lange samenwerking en we kunnen echt zo lezen en schrijven met elkaar en dat is best wel confronterend om te zien hoe je dan met jezelf zit en hoe vreselijk kanten je eigenlijk hebt als je het niet zo bewust. Dus daar heb ik echt ook heel veel van geleerd. Ook in luisteren en in. Ik denk misschien wel vooral dat eigenlijk luisteren.
En het is nu wel in de wereld, net zoals je een post op Instagram. Ja, dat kun je verwijderen, maar in principe is het naar buiten gestuurd. Dat is natuurlijk ook een kant die aan de digitale wereld zit. Je maakt een momentopname, zoals jij net omschrijft. Het was toen een kwetsbaar moment. Mm-hmm. En wie weet hoe je er over 10 jaar naar kijkt. Misschien denk je wel, het moet weg. Dat had ik nooit moeten doen. Maar het is het dan wel.
Ja, dat heb ik helemaal niet.
Daar heb ik ook niet. Nee, ik vind dat we moeten ook gewoon als kunstenaars gewoon daar niet te bang zijn. Toch kijk, iedereen herkent dat ook. We zijn gewoon natuurlijk allemaal mensen met allemaal dingen. En niemand is perfect.
Ja.
En dat is, sorry. Ja,
ik ben super trots hierop. Op dat werk. Ik denk helemaal niet dat het moet weg. Ik denk van, het is een hartstikke goed werk geworden. Waarbij wij allebei en iets dingen vertellen over de wereld. Moment. Ik denk dat in die zin ook een tijdsdocument is. En aan de andere kant ook, waar je ziet de worsteling en de transitie, je ziet de persoonlijkheid, je ziet het is een document tussen man-vrouw, een werkrelatie. Daar zit heel veel lagen in. Ik denk dat het heel erg interessant eigenlijk.
Ja,
ook voor andere mensen om daarnaar te kijken. Ja. En ik ben trots daarop dat wij eigenlijk in staat zijn klinkt nu heel erg opschepperig, sorry. Maar omdat ook op een of andere manier hebben we het externaliseerd. Hè? Naar buiten gebracht. Andere mensen laten deelnemen aan dit. En ja.
Dat was ook nodig. Ja. Dat was ook gewoon goed om op die manier. Het is ook, heeft ook gewoon ervoor gezorgd dat we nu weer verder op een andere manier naar elkaar, naar de wereld en naar onszelf kunnen kijken.
Ja. Nou, wat ik ook interessanter vind, is dat jullie die hele grote ontwikkelingen van technologie kunnen koppelen aan het kleine, het menselijke. De onderlinge frustraties of de onderlinge, de dagelijkse gang van zaken eigenlijk. Heel veel mediakunst gaat toch over grote ontwikkelingen en die ook interessant zijn en die ook benoemd moeten worden, maar om ze juist weer tot een dagelijkse basis terug te brengen, dat is wel ingewikkeld, denk ik.
Mm-hmm. Wat bedoel je precies met die dagelijkse basis?
Nou, dat het inderdaad gaat over de basale onzekerheden tussen twee mensen. Mm-hmm. Of het gekibbel. Ja. Of toch de ambitie hebben, maar daar helemaal niet per se in slagen.
Ja.
Dat is, ja, en, ja, en,
dat
en
is
toch
ook super confronterend. Dat we dat dachten dat we een soort van iets zinnigs konden zeggen over die technologie. Zomaar uit het losse polsje.
Ja.
En dan blijkt dat het allemaal soort
gemeenplaatsen zijn.
Gemeenplaatsen waren, min of meer. Natuurlijk niet alles, maar toch best wel hier en daar, ja.
Ja, wat ook herkenbaar is, want ik denk dat iedereen wel iets weet over de ontwikkelingen van technologie en wat het met ons doet. Maar lang niet alles, niet het hele verhaal natuurlijk. Ja. Er is volgens mij bijna niemand die dat
Is ook helemaal niet nodig.
Nee. Ja, dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Moet je als maker vanuit kunst of vanuit design weten waar je mee werkt? Moet je het snappen? Voordat je iets zinnigs kunt doen.
Ja, goede vraag. Kun je überhaupt ooit alles snappen? Of hoe ver snap je iets als je iets snapt?
Ja.
Ik weet het niet. Ik denk, ik zou hier eigenlijk een pleidooi houden voor je hart. Dat je gewoon werkt vanuit je hart waar je voelt. Dat interesseert mij, daar zit iets. En niet zozeer van, ik denk, ik weet iets. En dat is veel relevanter, denk ik. Dat je plezier hebt en dat je nieuwsgierig bent. En ik denk niet dat kennis zo belangrijk is. Ik kom eigenlijk een beetje uit die ook soort kenniscultuur van hoe ik ben opgevoed dan. Duitsland, eerst alle boeken hebben gelezen voordat je iets mag zeggen. En dat heb ik gemerkt in Nederland. Alles veel spelser vanuit het experiment. Je durft gewoon zo maar dingen te zeggen. Dat vond ik eigenlijk heel fijn. Ah. En dus,
ik denk dat is ook iets waar juist kunst bij uitstek heel geschikt voor is. Dat je intuïtief op gevoel iets maakt waarvan je niet echt begrijpt wat het is. Maar dat dan eigenlijk de mensen eromheen dat herkennen als iets waar nog niet echt woorden voor zijn. Of waar nog niet echt een soort discours omheen is. Dat die dan gaat, maar bedoelt dit, wordt dit. En soms, maakt die kunstenaar, die maakt gewoon iets uit zijn gut feeling, vanuit het gevoel, zoals Luna zegt, vanuit het hart. Maar dat blijkt dan net op dat moment, als je het dan over hebt een succesvol werk, blijkt dat, als je het op de mooiste manier van kunst, dus niet de kunst als industrie, maar de kunst als een relevante markering in de tijd van een nieuw concept, eigenlijk een nieuw idee over hoe de wereld of wij met elkaar omgaan, dat het ineens zo helder en zichtbaar wordt, dat je denkt, wow, maar dit, ik kan niet eens uitleggen, er zijn niet eens woorden voor, maar dat betekent gewoon dit. Ja, dat is natuurlijk, dat kan je nooit rationeel maken, want dat bestaat dan nog niet.
Ja.
En eigenlijk dan alleen dan vind ik het ook echt super interessant. De meeste andere vormen zijn of een soort herhaling. Of gewoon een toffe poging, omdat iemand gewoon enthousiast is. Dat is ook altijd tof. Maar
En hoe liepen jullie dan door die tentoonstelling? Want daar gaat het ook over inderdaad vrij iconische werken uit de internetkunst, beginjaren daarvan zo'n beetje.
Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat het gewoon fantastisch is dat die tentoonstelling er is. Want het is gewoon een groep van mensen en een groep, eigenlijk een hele wereld die eigenlijk op die manier heel weinig aandacht heeft gekregen de afgelopen 20 jaar. Nou denk ik wel, als je dan ook kritisch gaat kijken naar die tentoonstelling, dat je wel kan zeggen van, er zijn zoveel experimenten geweest die echt, precursors voor dingen die waar nu de big tech op gebaseerd is bijvoorbeeld, die helemaal niet, die daar echt uitgezocht zijn door die vroege pioniers zoals de digitale stad en een heleboel andere beginnetjes zijn daar begonnen. En ik vond het wel jammer dat je in die tentoonstelling eigenlijk heel weinig contrast ziet. Of eigenlijk weinig koppeling naar wat het dan heeft betekend voor de wereld en onze relatie. En ik weet niet zeker of dat ik denk niet dat dat, misschien kan je het wel vinden hoor. Ik vond het in ieder geval niet zo zichtbaar als dat ik dacht dat het zou moeten zijn wat mij betreft.
Yeah.
Ik denk, je kan veel meer, je kan het beschouwen als een soort van wereld op zich, die allemaal naar elkaar kijkt en zeg maar langzaam stapjes maakt en zich verhoudt tot technologie. Of je kan zeggen, eigenlijk zijn heel veel van die experimenten super belangrijk geweest tot wat nu uiteindelijk is gegroeid tot Facebook, Instagram of TikTok.
Ja, waarmee het ook wel instrumentaliseert, waarmee je dus ook
ja,
wel zegt...
maar ook kan zeggen van ja, de dingen zitten aan elkaar gekoppeld. Dat klopt. Ja, ja instrumentaliseren. Ja, maar de, nou ja, je kan het natuurlijk op een heleboel manieren laten zien. Maar ik miste wel een beetje die link naar de wereld hier
ja.
en daar.
Ja. Wat verwachten jullie voor de komende 20 jaar? We hebben heel veel teruggekeken, maar hoe zitten we er over 20 jaar bij?
Ik denk dat heel veel gaat veranderen.
Ja.
Ja, ik denk ook, en hopelijk niet alleen, alleen maar dat we nog meer schermen hebben. Ik denk dat die eerder verdwijnen, de schermen.
En wat komt er voor terug, denk je?
Ja, ik denk dat heel veel, wat er nu eigenlijk gebeurt, heel veel intelligentie, hè, die in de omgeving ingebouwd zit, terugkomt. Maar niet... Maar ik had net iets wat ik wilde zeggen, maar dat ben ik weer vergeten. Ja. Ik wou eigenlijk namelijk... Want dat klinkt niet zo voor mij zo fijn. Dat klinkt eerder zo bedreigend, want dat is niet tastbaar. Dat is... Ja, die intelligente omgeving die je observeert, hè, als het ware, met intelligente whatever, deurbellen enzovoort. Dat, sorry.
Ja, je wilt daar controle over houden.
Huh? Nou ja, eigenlijk minder. Wat mij betreft, ik wil eigenlijk wat dat betreft minder intelligentie, lijkt mij ook fijn. Hè? Ja. Dat je het meer vanuit je lichaam dingen ervaart, in plaats van data die verzameld is.
Huh? En niet alles vanuit het cupcake doen.
Ja, of een machine.
Meer vanuit het hart.
Nou ja, van hart. Of gewoon vanuit de... Ja, eigenlijk ook fysiek. Ja, want ik dus interessant... Ah, nu weet ik het weer wat ik wilde zeggen. Is dat er ook, denk ik, heel veel onderzoek gedaan wordt op dit moment... ten opzichte van de effecten van al dat schermgebruik... en gedrag met mobiele telefoons enzovoort. En enorm veel weerstand ook ontwikkeld wordt. En op scholen bijvoorbeeld, telefoons... op de meeste verboden worden.
Ja. Geheel,
ja. En na dat soort onderzoeken, of hoeveel moet je dan wel met computers werken, op computers, en hoeveel moet je toch nog van hand, hè? Gaat handschrift helemaal verdwijnen, of komt die weer terug? Ik denk dat daar ook heel veel gaat onderzoek gedaan wordt en ontwikkeling.
En denk je dan, verwacht je dan dat de slinger weer teruggaat richting analoog, dat we denken, oké, we hebben het misschien te ver uit laten dijen, of gaat het nog verder... het digitale in en krijgen we bijvoorbeeld computer in onze ooglens.
Ja, nee, ik denk toch dat een deel weer teruggaat naar naar de lichaam en het fysieke. Ik denk dat er best wel veel onderzoeken zijn eigenlijk al. Of onderzoeken, maar ook trend. Weet je, een soort van...
Ik denk dat het wel een beetje een luxe wordt, de digitale, de analoge wereld. Net zoals een plaat.
Ja, een vinylplaat.
Ja.
Ja, zoals je bedoelt.
Als je tijd en geld hebt, kun je dat
permitteren.
Veroorloven. Ja, ja, snap
ja de kinderen van de mensen die bij Big Tech of in Silicon Valley werken, die gaan naar de vrije school en die mogen niet op de scherm.
Ja, precies. Die snappen heel goed wat de gevaren zijn.
Ja, dat luxe.
Ik zat nog te denken, als we het hebben over frictie en hoe je dat kunt ontwerpen. Een manier waarop mensen tegenwoordig, ook die helemaal absorbed zijn door schermen, wel willen bewegen, is in de fitness.
Ja.
Jezelf
ja.
mooier maken. Ja, daar willen mensen heel erg hard hun best voor doen. Ja. Dat is ook frictie natuurlijk.
Ja, ja precies. Dat zijn
in die analogie
games,
gaan
denken. Die speel ik nooit, maar die zijn er ook, hè, dat je gewoon bewegend games speelt.
Ja. Maar dat gaat ook heel erg over je eigen lichaam. Hè? Dus wat dat betreft ligt het ook nog best wel over dichtbij, laten we zeggen, zo'n beetje fascistoïde idee van... toch wat je ook met al die jongetjes die nu door Andrew Tate worden gezegd... van nou zit je in de problemen, ga 2 maanden naar de sportschool... dan praten we verder, weet je. Ja. En dat, aan de ene kant denk je, weet je, dat vind ik zo verwarrend... en zo cynisch eigenlijk ook. Want
ja, want sporten is goed.
Sport is precies super.
Maar het verknipt je zelfbeeld, zeg je, op die manier. Ja.
Ik had nog een andere gedachte over dit, wat je vroeg over hoe dat dan nu verder gaat ontwikkelen. Ik denk dat heel veel mensen ook, AI en these large language models... vooral als het over technologie gaat dan natuurlijk heel erg... op inzoomen nu. En ook bang zijn dat er een AGI komt, een artificial general intelligence, die zo slim is dat die zeg maar slimmer wordt dan wij. Dat zijn echt reële. Er zijn ook mensen die zeggen we moeten langzamer ontwikkelen en zo. En dat is volgens mij wel iets waar veel mensen mee bang voor zijn. Maar volgens mij is wat veel meer een soort sluip Dat is een soort heel duidelijke vijand. Daar komt die superintelligence aan en daar moeten we ons tegen verzetten. En ik denk dat er best wel veel een soort helder beeld is van die alien die dan komt of zo. Wat volgens mij veel slijpender is, is dat idee van onze assistants. Zoals Siri, die nu echt best wel dom en helemaal niks van je snapt. Maar op het moment dat die zeg maar strakjes door die large language models veel beter begrijpt wat jij nodig hebt. En altijd precies op de grens van waar jouw emotionele triggers zitten, jou kan bedienen. Dan ontstaat er niet alleen maar een soort van attention request tijdens van die telefoon, maar ook een emotionele afhankelijkheid. En dat is volgens mij iets wat heel langzaam, stapje voor stapje, elk jaar bij elke nieuwe update van je technologie, die dan misschien helemaal geen scherm meer is, maar dat idee dat je emotioneel afhankelijk gaat worden van je assistent, die gewoon weet hoe je een sollicitatiegesprek moet voorbereiden, wat er nou gezond is voor jou, om te zorgen dat je weet je wel, de juiste voedingsmiddelen bij je binnenkrijgt, die gewoon op elk niveau van jouw zeg maar mens zijn manifestatie zeg maar, zich daarmee gaat bemoeien of je tips gaat geven. Dat is volgens mij vooral voor de komende generatie echt de opdracht om daar in ieder geval en ook voor ons met z'n allen, dat is een soort slijp. Om daar een beetje kritisch
houding te hebben. Maar heb je dan eigenlijk een soort, zie je dan een soort doemscenario voor je?
Nou, ik ben daar niet super positief over. In ieder geval, ik denk zeker als dat niet gepaard gaat met een beetje een break-up van de macht daar. Dus dat dat niet, zeg maar, dus dat we, als we niet met z'n allen, als dat dus allemaal in de hand is van een paar
gasten
die geldverdieners is dat een heel gevaarlijke scenario. Dus daarom ben ik heel erg een voorstel. Ik denk niet dat we het kunnen stoppen, die ontwikkeling. Maar ik denk wel dat we nog echt richting kunnen geven naar een open source variant. Waarbij er echt alternatieven. En waarbij we als ouders bijvoorbeeld degene zijn die de alignment van zo'n AI kunnen instellen. In plaats van dat dat gebeurt door de hoe noem je dat? De prudent geest van de Amerikaanse, whatever. Welke je ook maar wil. Hè? Of dat dan een hele extreme Andrew Tate-achtige modern alignment is. Of juist die van Apple en Google, die gewoon super, waar je niet eens een mag vragen om een beeld van een verdrietige man of zo, weet je.
Ja. Dat mag niet bestaan in dat wereldbeeld.
Dat mag niet bestaan in dat beeld of zo. Ja. Dus, nou ja, daar is denk ik een hoop te.
Ja, ik vind het eerlijk gezegd, ik heb net zo'n soort gedachten voor me. En ik wil toch wel voor die andere gaan. Eén is de richting van de toekomst, waar iedereen een soort puppet is. Hè? Van de algoritmes en die emotionele en whatever allemaal soort afhankelijkheden is. En dat van bestuurd door, en net als een wortel. Weet je, die voor je hangt, waar je achteraan loopt. En die andere is dat er een soort radicale protestactie of een soort verzet ontstaat of een soort bewustzijn ontstaat die tegenin gaat. Een soort beweging, een bewustzijn en de celebreren van andere waarden. En daar wil ik meer naar kijken. Ja? Ja. Dat andere vind ik te erg om te denken, zo gaat het worden. Ja.
Maar we zijn zo ook notoir slecht in het voorspellen van de toekomst. Hè?
Ja, precies. Dus en dat willen we ook niet. Nee. Want dat is ook weer precies de punt wat in dat manifest ook staat. Hè? Ja. Het gaat altijd, alle data, we willen altijd weten wanneer gebeurt dit, hoe is het weer morgen.
Ja.
Wat alles is, gaat over voorspelbaarheid.
Ja, maar dat is ook menselijk natuurlijk.
Dat is met
zekerheid.
Exact. Maar dat is het helemaal doorgeslagen, zou je kunnen zeggen, hoeveel je wil voorspellen. Alles moet voorspeld worden. En daar denk ik, we traineren ons echt op een heel rare manier. Zeg maar, die mogelijkheden die technologie ons biedt, traint ons op een hele rare manier te denken over de wereld. En
Het belang van het onvoorspelbare, dat moeten we vasthouden in ieder geval.
Exact.
Maar ik denk ook dat het überhaupt, want dat is toch een soort manifest van hoe je in de toekomst. En dat is toch ook een soort voorspelling die je nu doet.
Nee, ik heb gezegd, er zijn verschillende scenario's. Een scenario überhaupt uitdenken is een soort voorspelling.
En daarmee, en dat is denk ik ook heel moeilijk, zeg maar, dat constateren. Is het, en dan technologie die zo snel aan het ontwikkelen is denk ik super moeilijk überhaupt. Er is zoveel ruis. Hè? Dat is toch ook wat chaotisch, wat chaos gewoon doet. Dus nu een klein beetje onzekerheid. En dan dat spiralt gewoon uit in een soort van, we hebben gewoon geen idee.
Nee.
Nee.
Dus
gelukkig
wat dat betreft
is heel erg fijn.
Wel fijn.
Ja. Gelukkig. Heb ik geen idee.
Dank dat jullie er waren. En dank dat jullie de waarde van het onbestemde even hebben vastgenageld hier aan tafel. Bedankt.
Leuk.
De tentoonstelling Reboot kun je nog bezoeken tot en met 12 mei 2024 in het nieuwe instituut in Rotterdam om Emoji is All We Have te bekijken. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.